Waar denk je dat ik over zal spreken vandaag? Ah, goed. Je hebt goed geluisterd vorige week. Ja, we mag naar het evangelie van Johannes gaan. Nou, we blijven nog in het eerste hoofdstuk. We gaan... We starten vanaf vers 29. Dus Johannes hoofdstuk 1, vers 29. En daar zegt Johannes, niet Johannes de apostel, maar Johannes de doper, zegt, daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Prachtige woorden. Hij is gekomen. De Heer is daar. Hij staat daar. En hij komt naar Johannes toe. Natuurlijk, ja, kan je ook al de vraag stellen. Waarom wordt Jezus eigenlijk het Lam van God genoemd? Johannes legt het niet echt uit. Maar eigenlijk iedereen die het Oude Testament kende. Zeker de mensen die daar bij Johannes de Doper waren. Die misschien ook al gedoopt werden op het moment. Die wisten dat maar al te goed. Want als er één belangrijk beeld is in het Oude Testament, dan is dat wel van het offerlam. Van dat lam werd het bloed vergoten voor de vergeving van de zonde van het volk. In Exodus hoofdstuk 12 zien we dat God Israël verloste van de slavernij door de engel des doods te sturen. Om eigenlijk alle eerstgeborenen van Egypte te doden. En wat moesten de Joden doen? Els? Ja, bloedsmeren aan de deurposten van? Maar met bloed van? Ja, een onschuldig lam. Als geofferd werd, moest je aan de deurposten smeren. Dan zou je eerstgeborene niet sterven. Maar dat bleef niet bij deze ene gelijkenis. Toen Jezus overleverd werd om gekruisigd te worden op het zesde uur, op de dag van de voorbereiding van Pesach, was het precies het uur dat alle Pesachlammeren in heel Jeruzalem werden geslacht. Jezus is eigenlijk het Lam van God noemen, was echt Johannes' manier om te zeggen dat zijn bloed, die het bloed van Jezus, Gods toorn doet verdwijnen. Over allen die op hem vertrouwen. En onder het Oude Verbond werden elke dag lammeren geofferd om verzoening te doen voor de zonde. Dag na dag, jaar na jaar, werden lammeren geofferd in de tempel als een voortdurende herinnering van het volk aan vergeving. En het verwijst ook naar de profetie van Jesaja, hoofdstuk 53. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg, maar de wandaden van ons allen liet de Heer op ons neerkomen. Christus was het grote offer voor de zonde, die gekomen was om onze overtredingen weg te nemen door zijn eigen dood aan het kruis. En eigenlijk als we naar de Bijbel kijken, zien we de vroegste verwijzing naar een offerlam in Genesis 22. In dat hoofdstuk moet Abraham zijn zoon Isaac offeren. En toen Isaac vroeg waar het lam van het brandoffer was, zei Abraham, God zal zichzelf van een offerlam voorzien. Zichzelf van een offerlam voorzien. Het was dus heel duidelijk dat een lam geofferd moest worden om onze zonde weg te nemen. Maar waar is het lam? Dat is de grote vraag in het Oude Testament. Waar is het lam? Waar blijft het lam? De mensen beseften dat geen enkel dier de plaats van een mens kon innemen. Dus vroegen zij de priesters, waar is het ware lam dat onze zonde zal wegnemen? En het Oude Testament kon enkel antwoorden met wat Abraham hier tegen zijn zoon zei. God zal zichzelf van een offerlam voorzien. Toen was het nog een vraag. Maar wij weten het antwoord op die vraag. Want op een dag, heel lang geleden, en het is geen sprookje, in het verre Israël zag Johannes de Doper de Heer Jezus naar zich toe komen. Hij hief zijn hand op en riep luid het antwoord dat er al eeuwen zat aan te komen. En hij sprak eigenlijk als laatste in een grote rij van profeten. Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hier, Johannes vertelt niet alleen dat Jezus het Lam van God is, maar hij vertelt ook waarom hij in de wereld kwam. En hij kwam om onze zonden allemaal weg te nemen. De wereld beseft het niet, maar dat is wat ieder mens nodig heeft. Zelfs toen Jezus er was, dachten de meeste Joden dat de Messias zou komen om hen te verlossen van de Romeinen. Maar dat is niet het belangrijkste. En misschien goed zijn voor hem dat ze terug vrij waren. Maar dat is niets vergeleken met wat Jezus hier echt kwam doen. Maar beseffen we wel echt dat hij ook onze grootste nood is? Want iedere zondaar, iedere man, iedere vrouw of kind die Gods heilige wet heeft overtreden, en dat is iedereen van ons, staat veroordeeld voor Gods rechtvaardige toorn. God heeft eigenlijk al het recht en alle reden om niet voor ons te zijn. Maar toch houdt God van de wereld. Toch houdt hij van ons. En daarom zendt hij zijn enige zoon als het lam om onze zonde volledig weg te nemen. Jezus kon niet op aarde om een veroveraar te zijn. Of een filosoof, of een leraar van moraal. Hij kwam om zondaars te redden. Hij kwam om te doen wat de mens nooit voor zichzelf zou kunnen doen. Geld en kennis helpen niet. Hij kwam om te doen wat noodzakelijk is voor het echte geluk van de mens. Hij kwam om de zonde weg te nemen. En we weten hoe Jezus dat heeft gedaan. Hij heeft de zonde op zich genomen. En heeft de straf voor onze zonde gedragen aan het kruis. Petrus schreef hierover. Hij heeft onze zonde gedragen aan de kruishout. Opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn wonden bent u genezen. Maar van wie kwam Jezus de zonde wegnemen? Sommige mensen denken dat de uitspraak de zonde van de wereld wegnemen betekent dat alle mensen in de wereld verheffenis krijgen. Of ze nu voor of tegen Jezus zijn. Zeg ja, uiteindelijk zal je toch ook bij God zijn. Maar in het evangelie van Johannes is echt duidelijk dat alleen de mensen die in Jezus geloven, mensen die hun zonde belijden en hem als redder en heer aannemen, verheffenis krijgen. We zien veel mensen Johannes 3:16 aanhalen. Ja, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Dat iedereen die hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Maar veel wordt dan vergeten wat er enkele versen later komt. In vers 18. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. En met de wereld worden de Joden en niet-Joden bedoeld die hun geloof en hoop op Christus vestigen. Jezus kwam om de wereld te redden. En hoewel niet alle zondaars zich zullen bekeren en geloven, zodat niet iedereen gered wordt, zal hij werkelijk en inderdaad de wereld redden. Deze wereld, verloren en gebonden in zonde, zien we maar al te goed. De aarde kreunt zelfs. Van de zonde. Overheerst door ongeloof, zal worden gered door het kostbare bloed van het Lam. Uiteindelijk, wanneer onberovenvol zondaars uit deze wereld in de hel worden geworpen, zal het een vernieuwde, gereinigde en zondeloze wereld zijn, die vol lof over het Lam zingt. Want u bent geslacht. En met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. En zij zullen als koningen heersen op de aarde. Als Jezus het lam van God is, dat de zonde van de wereld wegneemt, dan is hij de redder die elke zondaar nodig heeft. Er is gewoon geen andere manier om met God verzoend te worden. We mogen nog zoveel goede daden doen. Misschien de beste mens zijn in de wereld. Maar toch, als je hem niet erkent als Heer, is er geen redding mogelijk. Maar in liefdevolle genade zond de heilige God van de hemel zijn Zoon om te sterven als het lam voor onze zonden. Wat zal er van u, van mij, of wie dan ook worden, als je dit lam verwaarloost, als je hem weigert, of er gewoon op neerkijkt, wie hij is. Iedereen zal geoordeeld worden naar zijn daden. En wie niet in het boek van het leven staat, wordt in de vuurpool gegooid. Je kan natuurlijk ook wel de vraag stellen, waarom zou een goede God mensen naar de hel sturen? Maar als je kijkt, als je iemand niet kiest voor God, wat zou die persoon dan moeten doen in de hemel? Als je hier al niets met God doet, waarom zou je dan in God, in de hemel wel, voor eeuwig bij God willen zijn? Dus eigenlijk wilde ook zeggen, je zit in de hel omdat je apart van God bent. Je bent niet bij God. Als je hier niet bij God bent in de wereld, dan zul je later ook niet bij God zijn in de wereld. Bij de nieuwe hemel en aarde. Op deze afbeeldingen zien we Joden opgesloten in concentratiekampen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Als we naar dit soort beelden kijken, moeten we wel bedenken dat wij dit ook zijn, waren. Voordat het lam van God voor ons kwam. We waren slaven van een tiran die nog erger is dan Hitler. We waren slaven van de zonde. Gevangen in de vrede slavernij van zonde en schuld. Maar nu heeft het lam van God ons verlost van zijn zonde. Jezus heeft ons bevrijd en ons opgenomen in zijn koninklijke familie. Zodat wij nu met hem overwinnaars zijn. In de strijd die Jezus aan het kruis heeft gewonnen. Dat is onze triomf. Wat Christus heeft gedaan als het lam van God voor ons. In wie wij geloven, ons aan hem toevertrouwen en gered zijn. Een gezonde, geestelijk bloeiende christen is eigenlijk iemand die deze waarheid nooit vergeet wat hij gedaan heeft. Die nooit moe wordt van Jezus te verheerlijken als het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat mijn zonde weggenomen heeft. En ons volledig vrijgemaakt heeft. Johannes de Doper zegt verder in vers 30. Hij is het over wie ik zei. Na mij komt iemand die meer is dan ik. Want hij was er voor mij. Je hebt misschien nog de vorige keer gesprek in Johannes. Dat Jezus al bestond van voor het begin. Voor de schepping. Hij was al bij God. Hij is God. En hier maakt Johannes dus duidelijk dat Jezus veel meer is dan hij zelf. De doop van Johannes, dat wijst echt wel op de noodzaak van vergeving. Maar het is enkel Jezus die de mens kan reinigen van zonde. Johannes de Doper kwam niet om over zichzelf te praten, maar om van Jezus te getuigen. Ook ik wist niet wie hij was. Maar ik wou met water dopen, wat hij aan Israël geopenbaard zou worden. En Johannes getuigde, ik heb de geest als een duif uit de hemel zien neerdalen. En hij bleef op hem rusten. Nog wist ik niet wie hij was. Maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij, wanneer je ziet dat de geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de Heilige Geest. En dat heb ik gezien. En ik getuig dat hij de Zoon van God is. Wat Johannes zegt, is geen persoonlijke mening overtuiging. Want hij getuigt van Jezus op gezag van Gods geopenbaarde woord. Ook wij moeten ons getuigenis baseren op het gezag van de Bijbel. Gods woord aan ons. God openbaarde aan Johannes dat de geest over Jezus kwam, zodat hij ons niet alleen met water, maar ook met de Heilige Geest zou dopen. En die doop met de Heilige Geest is eigenlijk voor de eerste keer gebeurd op Pinksteren. Voordat Jezus opsteeg naar de hemel, zei hij tegen zijn leerlingen: jullie zullen kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Hierdoor kregen de kerk en de gelovigen de kracht om heilig te zijn, om Jezus te volgen en te getuigen van het evangelie. Het grootste voorbeeld van de kracht van de Heilige Geest kunnen we zien bij de apostel Petrus. Tijdens het laatste avondmaal was hij ervan overtuigd dat hij Jezus nooit zou verraden, verloochenen. Dat zou hij nooit doen. Maar toen de test kwam, toen Jezus gearresteerd werd, en iemand Petrus herkende als een leerling van Jezus: oh, ik ken die man niet. Nu, ik ken er niks van. Daar verraadde Petrus de Heer. Maar na de opstanding van Jezus werd Petrus terug bevestigd door Jezus. Toen steeds die vraag te stellen: hou je van mij, Petrus? Hou je van mij, Petrus? Hou je van mij? En toen de Heilige Geest over, bij Pinksteren over hem kwam, kreeg hij al deze zwakke en zondige man de kracht om het evangelie te verkondigen in de stad waar Jezus 2 weken eerder gekruisigd was. Petrus verkondigde Jezus zijn Heer. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door goddelozen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. God gebruikte de prediking van Petrus om duizenden tot Christus te leiden. En in de jaren daarna zou Petrus moedig en trouw voor Jezus blijven leven. Nadat hij Petrus had vergeven met zijn vergoten bloed, want hij heeft de zon op zich genomen, kon Jezus ook zijn leven veranderen door de Heilige Geest. Jezus doopte de gemeente met de Heilige Geest, zodat alle gelovigen deze veranderende kracht ook echt kunnen ontvangen. En in Johannes 3, vers 5 wordt ons verteld dat Jezus verschenen is om onze zonden weg te nemen. Maar dat is niet alles, want een paar versen later voert Johannes eraan toe: de Zoon van God is verschenen om de werken van de duivel te vernietigen. Hij kwam dus niet alleen om onze zonden weg te nemen, maar ook om ons te verlossen van de macht van de zonde. Daarom mogen wij zonde ook niet langer toelaten in ons leven. Want als je gelooft en opnieuw geboren wordt zoals Petrus, zal de Geest komen en je kracht geven om te leven op een manier die je voordien niet gedaan hebt. En natuurlijk zal zonde altijd een deel van ons leven blijven. We leven ook in deze wereld. Het is pas wanneer we bij Jezus zijn, wanneer we bij hem zijn, dat de zonde geen vat meer zal hebben op ons, want het zal niet meer bestaan. Maar Jezus zei ook: wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. En Paulus schrijft in de 2e Korinthebrief: waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer weerspiegeld zien, zullen door de Geest van de Heer meer en meer naar de luister van het beeld worden veranderd. De Geest wordt voorgesteld als een duif, die een symbool eigenlijk is van zuiverheid en van zachtmoedigheid. 2 eigenschappen van de karakter van Jezus. Maar het zijn ook de eigenschappen die door het werk van de Geest werkelijkheid moeten worden in ons. Geestelijk zijn is aangedreven en doordrongen zijn van de Heilige Geest. Het is onschuldig en zuiver zijn van de invloed van de zonde. En zoals een duif moeten wij zuiver en zachtmoedig zijn voor God. Maar natuurlijk ook zachtmoedig in onze omgang met andere mensen. Want zo was Jezus. Hij was vreedzaam en hij bracht geen kwaad. Zuiverheid, nederigheid en zachtmoedigheid moeten kenmerken zijn van de kerk en de christen die door de Geest gedoopt is. Menselijk gezien of werelds gezien lijken het tekenen van zwakte. Maar de Bijbel ziet echt deze eigenschappen als een bewijs van kracht. En bij het symbool van de duif kunnen we ook denken aan het verhaal van Noah. Toen de duif terugkeerde met zijn alleeftak in zijn bek, betekent dat eigenlijk dat de wereld van de zonde gereinigd was. Het was een nieuwe start. De zonde was weg. En Jezus, het Lam van God, en wanneer de duif, dan als symbool van de Heilige Geest, op iemand komt, is dat ook het teken voor een nieuw leven van de christen. En die van zonde gereinigd is. Dus een nieuwe start. Jezus, het Lam van God, neemt de schuld van onze zonde weg. En door zijn dood met de Heilige Geest, bevrijdt Jezus ons echt van de macht van de zonde. Dit is onze bevrijding van de zonde, door Jezus Christus, onze Heer. En Johannes de Doper vertelt ons ook twee grote dingen over de persoon van Christus. Zoals ik eerder al zei, Jezus is het Lam van God. Dus volgens het Oude Testament moesten de offerlammeren volstrekt, volmaakt en vlekkeloos zijn, zonder gebrek of smet. En dit gold ook voor Jezus. Hij was in alle opzichten volmaakt. En in hem was niets, helemaal niets van de zonde terug te vinden. En Jezus kon in onze plaats sterven, omdat hij zonder zonde was. Terwijl van ons heeft God hem, die de zonde niet kende, één gemaakt met de zonde. Zodat wij in hem rechtvaardig voor God konden worden. Door hem het Lam van God te noemen, wijst Johannes ook op Jezus' nederige gehoorzaamheid aan Gods roeping. Want Jesaja 53 staat er ook, hij werd mishandeld, maar verzette zich niet. En deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Verder is Jezus een herder die zacht en vriendelijk is voor zijn eigen schapen. Want deze hoge priester kan met onze zwakheden meevoelen, omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, maar dan zonder te zondigen. Deze teunis van Johannes over Jezus zou ons echt moeten bewegen, naartoe bewegen, om ons geloof volledig in Jezus Christus te stellen. Heeft u dat al gedaan? Heeft u dat al echt gedaan? Zo niet, wat kan je ervan weerhouden om in Jezus te geloven en hem te vertrouwen als verlosser? Maar misschien zijn we te trots om onze zonde en onze fouten toe te geven. Weet dat je bij de Heer met al je zonden kan komen. Hoe groot of klein ze ook lijken in de wereld voor anderen, bij God kan je met alles komen. Want daar raak je ze kwijt. Als je ze laat wegnemen door Jezus Christus. Hij kwam naar deze wereld om mijn grootste probleem op te lossen. Niet alleen de miserie van de wereld. Maar ook hetgeen ons bedreigt met de eeuwige verdoemenis, de eeuwige straf. Het probleem van de zonde. Geloof in de Heer Jezus en je zult volledig, definitief en voor altijd gered worden. Johannes de Doper eindigt zijn getuigenis. Deze woorden. En dat heb ik gezien. En ik getuig dat hij de Zoon van God is. En de vers ervoor had Johannes dat het pas duidelijk werd toen de geest als een duif neerdaalde op Jezus. En het evangelie van Matthäus vertelt ons dat nadat Johannes Jezus had gedoopt, een stem uit de hemel zei, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Jezus legde later uit dat zijn identiteit alleen door de Vader wordt geopenbaard. Dus zo kwam Johannes de Doper het ook te weten. En nu hij door God is onderwezen, kan hij ook zeggen, dit is de Zoon van God. Als het reddende werk van Jezus ons oproept om hem te vertrouwen als redder, dan roept zijn goddelijke persoon ons op om hem te verheerlijken als Heer. En dat zien we Johannes de Doper steeds doen. Als we door Gods genade begrepen hebben wie Jezus is, zullen wij dat, dan kunnen wij pas met ons hele hart hem aanbidden en hem dienen. We moeten niet alleen zoals Johannes de Heer aanbidden. Zoals Johannes, hè? De doper, de Heer aanbidden. Dus laat je denken aan muziek hier, Johannes de Heer. Ja, dat klinkt wat vreemd. Maar we moeten ook net zoals hem over Jezus vertellen. Hij was niet beschaamd om te verwijzen naar Jezus. Wij moeten ook zeggen, daar is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En ook verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. Beseffen wel voldoende hoe belangrijk ons getuigenis is. Ik weet van mezelf, ik besef het ook niet altijd voldoende. Maar Johannes de Doper, die wist dat wel. Jezus is gekomen, maar de wereld kent hem niet. De wereld beseft niet dat hij de enige oplossing is voor de grootste nood. Dus is het aan ons om de wereld te vertellen wie hij is en wat hij gedaan heeft. Eigenlijk sinds het begin van de reformatie, ook wel kan je zeggen in het begin van de vroege kerk, was er een heel grote gedrevenheid, totdat de Romeinen plots dat allemaal katholiek werd op dat vlak dan. Dan was er wat stilte, want iedereen werd toch automatisch christen, zo gezegd. Maar dan sinds de reformatie was er een nieuwe opleving van, om echt mensen te bereiken met het evangelie, tot eigenlijk in de verste uithoeken van de wereld. Maar nu zijn de meesten dat niet meer bereid om het aan hun buren te vertellen. Ik kan wel niet zeggen of ik er ooit recht over gesproken heb met mijn buren. Als ik over nadenk. We zijn zwak geworden. Ik weet niet van iedereen natuurlijk, maar in het algemeen dan. En ik weet van mezelf. We zijn zwak geworden. En bereiken ook niet meer de mensen. De mensen kunnen Christus en zijn evangelie niet kennen, als we hen niet wijzen op Jezus. Zie, het Lam van God. Mogen God, door de uitstorting van zijn geest, ons doen getuigen voor een stervende wereld van haar enige verlosser. Het Lam van God, Jezus Christus, dat de zonde van de wereld wegneemt. Amen.